Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen op psalmen in het eerste schriftgedeelte. Het eerste schriftgedeelte is Ezechiël 22, vanaf vers 17 tot en met 31. Ezechiël 22, vanaf vers 17 tot en met 31. En we zingen psalm 5, vers 10 en 11. Psalm 78, vers 28 en 29. Psalm 106, vers 4 en 13. Psalm 36, vers 1. Noemen we nogmaals het lezen schriftgedeelte. Ezechiël 22, vanaf vers 17 tot en met 31. We zingen Psalm 5, vers 10 en 11. Psalm 78, vers 28 en 29. Psalm 106, vers 4 en 13. Psalm 36, vers 1. We wensen u een goede dienst.
gelijk een knecht ziet op de hand van zijn heer en de dienstmaagd op de hand haar vrouwen, alzo zijn ook onze ogen gericht op u, o drie enige en volzalige Jehovah, die zijt de bron en fontein van het eeuwige leven, opdat ook in deze middaguren de Heilige Geest krachtig mogen werken in de harten van jeugd en ouderen, opdat wij vruchtbaar mogen zijn, Heere, voor uw heilig aangezicht, dat gij ook zo de gemeente nabij wilt zijn in alle opzichten, ook de ambtsdragers die afwezig zijn, en dat we uw goddelijke gunst nog uit genade mogen ervaren. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting worden de gemeente rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God de Vader die zondaren verkiest en van Jezus Christus den Here die zondaren verlost door God den Heiligen Geest die zondaarsharten vernieuwt. Amen. Heffen wij aan uit Psalm 5, daarvan het 10e en het 11e vers. Psalm 5, vers 10 en 11. Draagt gij, o God, hen nog geduldig? Verwoest een raadslag, drijf hen heen, daar ze uw wet zo stout vertreen. Zij tergen u te menigvuldig, verklaar en schuldig. Maar geef uw dierbaren gunstelingen, wier geest in u zijn sterkte vindt, wier hart uw naam oprecht bemint, in u vol vrolijk op te springen en blij te zingen. De versen 10 en 11 van de 5e psalm.
Thank you.
dat we ons geloof hebben beleden met de 12 artikelen des geloofs, wordt u gelezen uit het boek Ezechiël, hoofdstuk 22, daarvan vers 17 tot en met 31. Ezechiël 22, de versen 17 tot 31.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Wijders geschiede des Heren woord tot mij zeggende, mensenkind, die van het huis Israëls zijn mij tot schuim geworden. Zij zijn allen koper of tin of ijzer of lood. In het midden des ovens zilverschuim zijn zij geworden. Daarom, alzo zegt de Heere, Heere, omdat gij lieden allen tot schuim geworden zijt, daarom zie, ik zal u in het midden van Jeruzalem vergaderen, gelijk zilver of koper of ijzer of lood of tin in het midden eens ovens vergaderd wordt, om het vuur daarover op te blazen, opdat men het smelte. Alzo zal ik uw lieden vergaderen in mijn toorn en in mijn grimmigheid daar laten en smelten. Ja, ik zal u bijeenbrengen en zal op u blazen in het vuur mijn verbolgenheid, dat gij in het midden van haar zult gesmolten worden, gelijk het zilver in het midden des ovens gesmolten wordt, alzo zult gij lieden in het midden van haar gesmolten worden, en gij zult weten dat ik, de Heere, mijn grimmigheid over u uitgegoten heb. Voorts geschiedde des Heeren woord tot mij zeggende, mensenkind, zeg tot haar, gij zijt een land dat niet gereinigd is, dat zijn plasregen niet heeft gehad ten dagen der gramschap. De verbintenis hare profeten is in het midden van haar, als een brullende leeuw die een roof rooft. Zij eten de zielen op, den schat en het kostelijke nemen zij weg. Haar weduwen vermenigvuldigen zij in het midden van haar. Haar priesters doen mijn wet geweld aan, en zij ontheiligen mijn heilige dingen. Tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid, en het verschil tussen het onreine en reine geven zij niet te kennen. Daartoe verbergen zij hun ogen van mijn sabbatten. Ja, ik word in het midden van het van hen ontheiligd. Haar vorsten zijn in het midden van haar als wolven, die een roof roven om bloed te vergieten en om zielen te verderven, opdat zij gierigheid zouden plegen. Haar profeten nu pleisteren hen met loze kalk, zien de ijdelheid en hun leugen voorzeggende, zeggende, alzo zegt de Heere, Heere, en de Heere heeft niet gesproken. Het volk des lands pleegt enkel verdrukking, en bedrijft enkel roverij. Ook onderdrukken zij den ellendige en de nooddruftige en den vreemdeling verdrukken zij zonder recht. Ik zocht nu een man uit hen die de muur mocht toemuren en voor mijn aangezicht in de bres staan voor het land, opdat ik het niet mocht verderven. Maar ik vond niemand. Daarom heb ik mijn gramschap over hen uitgegoten door het vuur. Mijn verbolgenheid heb ik hen verteerd. Hun weg heb ik op hun hoofd gegeven, spreekt de Heere, Heere.
Ezechiël 22, vers 30 is de tekst voor deze middaguren. Ezechiël 22, vers 30, waar de Heere God spreekt: ik zocht nu een man uit hen die de muur mocht toemuren en voor mijn aangezicht in de bres staan voor het land, opdat ik het niet mocht verderven. Maar ik vond niemand. Tot zoverre. Wij willen met elkander gaan zingen, gemeente, uit Psalm 78, de versen 28 en 29. Waar de dichter het volgende zegt in Psalm 78, vers 8 en 29. Het heidendom werd voor hen weggedreven aan elk naar het snoer zijn erfenis gegeven. En Israël mocht in eigen tenten wonen, maar het wufte volk ging voort in God te honen. Verzocht de Heere, versmaadde zijn gebied en hield het recht des Allerhoogsten niet. Zij weken af door trouwelozen handel en volgden dus der vaderen snode wandel. Zo keren zich bedriegelijke bogen, waardoor somwijl de schutter wordt bedrogen. Des Heeren toorn en ijver werd getergd door beeldendienst en hoogten op het gebergd. 78, de versen 28 en 29. In Ezechiël 22, geliefden, komt dus in de eerste plaats uit Gods klacht over Jeruzalems zonden. Gods zoeken in de tweede plaats in zijn genade naar een man. En ten derde Gods uitspraak, maar ik vond niemand. Ik heb in de verklaring het een en ander nagezocht. Maar waar ik zelf mee liep de afgelopen week, heb ik daar niet gevonden. En daar beschuldig ik niet mee van tekortkomingen of zo, maar het ging mij om die dierbare persoon die er niet was. God heeft, hij zag alom, zegt een psalm. Hij zocht alom en hij vond er geen, want alle vlees is trouwloos afgeweken. Maar de prediking die uit de profeten is, gemeente, die mogen ons zowel schuldig voor God doen komen in het verborgene, maar het mag toch ook zijn een gebed. God zal eens een man zenden, opdat Sion niet zou verderven. Ziet. En dat volk Israël, geliefden toen, en wij Nederland nu, het verschilt niets van elkaar. Toen het volk 40 jaar in de woestijn was, toen weken ze af, u hebt het met mij gezongen zo even, ze weken af door trouweloze handel. Maar de Bijbel zegt wel met grote nadruk, hè, God is getrouw en de mens is ontrouw. Wat is het een vreselijk, je zou gaan zeggen, een bom zou in je woning afgaan, als je een bericht hoort, dat twee mensen waarvan je dacht dat ze in vrede samen woonden en samen leefden, en dat er één ontrouw geweest is. En dan hoef ik daar verder niet over uit te wijden, maar dan weten we wel, dan is die gemeenschap geschaad geworden. En er is niets verschrikkelijker dan dat een mensenkind afdwaalt van God, niet getrouw blijft aan zijn God verbonden, de Heere niet wil vrezen en dienen, want dat is toch het hoogste goed als dat gegeven mag worden. Ernstig is het dan, geliefden, en als er dan afgeweken wordt door een trouweloze handel, dan volgt dat regeltje en volgden dus der vaderen snode wandel. Want er wordt gekeken door een kind op het leven, het gedrag van vader en moeder. Grootouders, dan kijken ze ook hoe u leeft in uw ouderdom. En daarom hebben we het gezien hoe dat tenslotte des Heeren toorn en ijver werd getergd. Dat de Heere dreigde met toorn te komen. En hij is een ijverig God wat zijn eer betreft. Heel duidelijk. En die werd getergd. En als er nou als er naar binnen mag slaan, de pijl Gods van boven, dan ga je anders vragen. Zeg, ik wil mijn misdaad die u tergen, niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. En het is zo pijnlijk, ouders, als het je eigen kinderen zijn die je tergen. Hoe zal het voor God zijn, die reine, die heilige, die rechtvaardige en genadige God, wie te kennen is het eeuwige leven en wie niet te kennen is eeuwig dood. Nou, die God die ons alle van ons eist dat we hem zouden dienen in oprechtheid en in waarheid. Kijk, en daar hebben we nou ook Mozes. En zijn volk, die hebben niet gezworven door die woestijn. En dan weten we wel wat in die boeken staat, vooral dus in Exodus en Numeri enzovoort, hoe dat gedrag geweest is. Maar dat keert ook weer terug in de tijd der profeten. En nu had ik dus Ezechiël 22 als tekst, maar voordat ik hier naartoe ging, kwam ik ook eventjes bij Jeremia terecht. En dat was de voorloper als het ware van Ezechiël. Die heeft ook hetzelfde in zijn leven meegemaakt. En daarom Ik mag nog waarschuwen deze middag elkander en onszelf, dat de Heere zegt in droefheid tot de profeet Jeremia in hoofdstuk 5. Gaat om door de wijken van Jeruzalem en ziet nu toe en verneemt en zoekt op haar straten of gij iemand vindt, of er één is die recht doet, die waarheid zoekt, zo zal ik haar genadig zijn. Dus aan de ene kant een bedreiging, en aan de andere kant is het ook een genadige belofte die de Heere geeft. En dit moet altijd oprecht zijn, vandaar dat ook tot Jeremia gezegd wordt, en als zij al zeggen, zo waarachtig als de Heere leeft, zo zweren ze toch valselijk. O Heere, zien uw ogen niet naar waarheid? Er gebeuren nu dingen in de samenleving. En dan weet u net zoals als ik wat allemaal aan de hand is, geliefden. En er komen allemaal bezuinigingen en veel armoede, financiële armoede. Maar de geestelijke armoede is ook niet weinig. Maar dat is een verkeerde armoede, hè? Want dat is zich schuldig maken aan het zich onttrekken van Gods woord en wet. En dat is willen leven gelijk de wereld leeft. Nee, ware armoede is dat ik in mijn verlegenheid en in mijn ellendigheid tot God mag smeken. Ach, Heere, zie op mijn neder nog in ontferming. Want wij hebben u getergd met al onze zonden. Dan gaan we bidden, verzoen de zware schuld die mij met schrik vervult. Bewijs mij, of bewijs ook ons, uw genade. Als wij bidden, gemeente, dan is het zo waar wat ik lees in Jeremia 5 vers 3. O Heere, zien uw ogen niet naar waarheid? En Psalm 51, God ziet om naar waarheid in het binnenste. Want wat is er dan gebeurd? Nou, gij hebt hen geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. En gij hebt hen verteerd, maar ze hebben geweigerd de tucht aan te nemen. Ze hebben hun aangezichten harder gemaakt dan een steenrots. Ze hebben geweigerd zich te bekeren. Zou het nu anders zijn? Zou het nu anders zijn? Is dit niet ontzettend, gemeente? En daarom hebben de profeten de opdracht gekregen. En ook zeker Ezechiël, mensenkind, gij zult ze van mijnentwege waarschuwen. En dat beeld, dat zeg ik ook even voor jongens en meisjes vanmiddag. Het is ook dat we er allemaal voor bewaard zullen blijven. Maar als er brand uitbreekt en een voorbijganger die ziet dat daar de vlammen uit het dak slaan. En hij denkt, nou die mensen weten er wel van, misschien slapen ze wel, maar dan is hij wel verplicht om te waarschuwen en te zeggen, mensen, zo gauw mogelijk je huis uit. Want als vuur eenmaal begint te branden, dan gaat het heftig. En er zijn velen omgekomen, zelfs onder de brandweerlieden. Dus dat is maar dat voorbeeld, die profeet, die ziet zijn volk verloren gaan. Net als wij op dominee F. Bakker uit Driebergen. U weet dat een jonge predikant overleden is aan kanker. En daar zegt, hij zegt, ik zie mijn schaapjes verloren gaan. Omdat ze hun aangezichten hebben verhard. Omdat ze God tergen en niet bukken en buigen willen. Werkelijk gemeend, dat is een ernstige zaak. Zul je eraan denken dat een prediking, het is weer niet naar ons vlees en naar ons wens, maar het moet zijn tot de eer van God. En dan mag het ook wezen tot zaligheid der zielen. Want de duivel die loert op je dood en je verderf, hoor. Maar de Heere die heeft het goede met ons voor. En dan is het beter om in dit leven gekastijd te worden, dan we de eeuwige smart moeten nederliggen, waaruit geen ontkoming meer zijn zal. Wat is die man getrouw geweest? Jeremia was een profeet, gemeente, die veel weende. Hij wordt ook wel eens genoemd de wenende profeet. Vanwege de zonde tegen zijn God en Vader. tegenover God en zijn verlosser en tegen de Heilige Geest bedreven. Zo die man geweend vanwege de zonde. En zouden wij hard moeten blijven als wij zien ontwikkelingen ook in het gemene kerkelijke leven. En daarom, het is ook onze taak, want nou zegt de Heer tegen Jeremia en tegen Ezechiël en ook nu tot zijn geroepen dienstknechten in Jeremia 25, verkondig dit in het huis van Jacob. Want de Heer wil juist dat wij onder zijn woordverkondiging zullen zijn. En bid er maar om de beademing van God de Heilige Geest. Opdat we ook als gemeente, het zij in de kerk of thuis luisteraar, dat we mogen horen wat God van ons eist. Wat moet hij verkondigen in het huis van Jacob? En laat het horen in Juda. Laat het ook horen in Nederland. Hoort nu dit, gij dwaas en harteloos volk. Dat klinkt niet aangenaam, hè? Maar het is wel de waarheid. En als u met die God de waarheid te doen krijgt, dan zeg je, Heer, ik wil er ook niks van af hebben, want ik ben dwaas. Ik ben harteloos. Ik ben koud, ongevoelig. Ja, ik ben vijandig, maar dan wil God je leren en bekeren en regeren door zijn Heilige Geest. Opdat wij zijn eigendom weer zouden mogen worden. En niet langer de duivel in de wereld dienen. Want daarom zegt de Heer, laat het horen, zeggende. Hoort nu dit, gij dwaas en harteloos volk. Die ogen hebben, maar zien niet. Die oren hebben, maar horen niet. Zult gij lieden mij niet vrezen, spreekt de Heere. En dan later zegt hij, maar dit volk heeft een afvallig en een wederspannig hart. Ze zijn afgevallen en heen gegaan. En zij zeggen niet in hun hart, laat ons nu de Heere onze God vrezen, die de regen geeft, die ons de weken, de gezette tijden bewaart. Want de Heere zegt, uw ongerechtigheden wenden die dingen af. En uw zonden weren dat goede van uw lieden. En zo gaat de profeet Jeremia voort, geleente. En dan komen wij nu bij Ezechiël 22 terecht. En die tekst die luidt, ik zocht nu een man uit hen die de muur mocht toemuren en voor mijn aangezicht in de bres staan voor het land, opdat ik het niet mocht verderven. Maar ik vond niemand. Die zaak die hield mij bezig. Want gevolg daarvan is vers 31. Dat kan ik alleen maar even benoemen vanmiddag. Daarom heb ik mijn gramschap over hen uitgegoten. Door het vuur mijn verbolgenheid heb ik hen verteerd. Hun weg heb ik op hun hoofd gegeven, spreekt de Heere, Heere. Maar het is zijn lust om te behouden. En ik heb wel eens in uw midden gesproken ook van Ebenezer Erskine. Die zegt, de zaligmaker doet niets liever dan zaligen. En wie moet er nou gezaligd worden? Die mens die van nature rampzalig, verloren en ellendig daar ligt. En om zalig te worden, gemeente, daar hebben we een man voor nodig, die ons redden kan. En nu heeft onze tekst, die heeft ook een bijzondere verbinding met Psalm 106, 23. En daar staan deze woorden, die hij zeide, dat hij hen verdelgen zou. Dus God de Heere was zodanig getergd, dat de Heere het dreigde, ik moet verdelgen. Zijn goddelijk heilig recht kan niet anders dan rechtvaardig oordelen en rechtvaardig het vonnis uitspreken. En daarom is er hulp nodig, redding nodig, die hij zeide, dat hij hen verdelgen zou. En dan komt het ten ware Mozes en uitverkorenen in de scheuren voor zijn aangezicht gestaan had, om zijn grimmigheid af te keren, dat hij hen niet verdierf. Hoor gemeente, als we dan in deze toestand verkeren, en dat is een ernstige zaak, dan mocht er een geroep uitgaan vanuit onze woningen: Heere, ontfermt u onzer. Och, vraag om geloof, hoop en liefde. Want dat is de mens zo verre vandaan. En dat het Gods eer is en Gods liefde en welbehagen om te behouden. En daarom die man die niet gezien wordt in onze tekst. Die man wordt wel genoemd in Psalm 106. En die man die vinden we ook terug in Jesaja 32 vers 2. Die man zal zijn als een verberging tegen de wind. En een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeken in een dorre plaats. Als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Voel u de betekenis, geliefden, van zo'n persoon, Christus Jezus alleen. Maar de ernst die wordt ons zo duidelijk medegedeeld, verkondigd door de profeten, dat het is alleen maar de tweede persoon van het goddelijke wezen die waarlijk kan redden. Want zijn naam is Verlosser. Jesaja die zegt van oudsher. Die is van eeuwigheid bereid geweest om te doen de wil des vaders. En Zacharia die heeft ook van hem getuigd. Hè? Zwaard, ontwaakt tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Wanneer je zo'n hoofdstuk leest, geliefden, hoofdstuk 22... dan kun je ook zien dat de Heere met beelden spreekt van tin en koper. Denk aan vers 20. Er staat gelijk zilver of koper of ijzer of lood of tin in het midden van een oven vergaderd wordt. Om het vuur daarover op te blazen, opdat men het smelte. Alzo, en dan gaat dit hier over het handelen van God, hè, in zijn recht. Alzo zal ik u lieden vergaderen in mijn toorn en in mijn grimmigheid daar laten en smelten. Ja, ik zal u bijeenbrengen en zal u opblazen in het vuur mijn verbolgenheid, dat gij in het midden van haar zult gesmolten hebben. En je voelt het dat die profeet Ezechiël zo vol is van diep medelijden en zo vol is van een heilige ernst, dat hij ook zegt, voor het geschieden des Heren wordt tot mij zeggen, een mensenkind, zeg tot haar. Hij mocht zijn mond niet houden, hij moest het uitspreken. Gij zijt een land dat niet gereinigd is, dat zijn plasregen niet heeft gehad in dagen der gramschap. En hoe is het dan gesteld in het kerkelijk leven in Israël in die dagen? Wel, hier staat, hare priesters doen mijn wet geweld aan. Zij ontheiligen mijn heilige dingen. Tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid. Daartoe verbergen zij hun ogen van mijn sabbatten. Ja, ik word in het midden van hen ontheiligd. Wat betekent die uitdrukking? Ik word in het midden van hen ontheiligd. Dat is onteerd en als niet geacht. Alsof ik geen God ware, zo zegt de kanttekening, zo handelen zij met mij en zijn de oorzaak dat anderen het nadoen. Dus u begrijpt wel, geliefden, dat naarmate uw en mijn leven vordert en wij op die eeuwigheid met elkaar aangaan, de een jonger, de ander wat ouder, er moet een verlossing komen, dat Jesaja wel heeft mogen getuigen, er zal tegen Jeruzalem een verlosser komen. En dan voel je wel waartoe deze verlosser nodig is. En dan is daar altijd, want de mens is zo diep gevallen, dat hij ook geen recht licht heeft. en dat ogen zijn verstandelijke vermogens verdorven zijn. Maar het gaat niet om mij en om mijn behoud en mijn zaligheid. Maar dat wij weder mochten keren tot den Heere. En verzoend zijnde door die man die hier niet gevonden wordt. Maar die ik heb mogen aanwijzen bij Psalm 106 en ook in Zacharia. Dat die man nu nog absoluut noodzakelijk is om ons van dat eeuwige verderf te redden. Maar noodzakelijk is om in eeuwigheid zijn lof te mogen verkondigen. En zijn heerlijkheid te mogen bekendmaken. Want daartoe heeft God de Heer ons geschapen. Opdat we ons in hem zouden verlustigen. Als u thuis dus Psalm 37 leest, dan zal u die uitdrukking tegenkomen. Dan zult gij u in de Heer verlustigen, ook met grote vrede. En wij hebben verstaan, geliefden, als hier dat zo staat. Ik zocht nu een man uit hen die de muur mocht toemuren en voor mijn aangezicht in de bres staan voor het land, opdat ik het niet zou verderven. Dan zegt ik, verklaarde terecht, hier wordt menselijkerwijze van God gesproken. Want God die zegt, ik zocht zeer naastig en zorgvuldig iemand onder de vorsten, onder de profeten, onder de priesters of het volk die de bres mocht herstellen. Want met een bres wordt bedoeld als het ware een groot gat in de muur. En met die ouderwetse oorlogvoering, dan was het te doen om die muren van een stad te doen omvallen. Opdat ze die bewoners konden bereiken. Ach, we weten wel met de oorlogvoering tussen Rusland en Oekraïne, dat het allemaal is vernielen, vernielen. Doden en gewonden, dat is een verschrikkelijke zaak. En zo is de vijand altijd bezig om bressen te slaan. Om ons van God als het ware weg te slaan. Maar er moest een man zijn die dat onheil wilde voorkomen. En die een voorspraak zou mogen zijn voor het volk. Om genade te smeken. En dan wordt er namelijk een verwijzing gedaan naar Ezechiël 13 vers 5. Daar staat dit. Gij zijt in de bressen niet opgetreden of te kloven. Gij hebt niet gestaan in de kloven of de bres, zoals het verwoord wordt in onze tekst hier deze middag. Maar in Psalm 106 vers 23 waar staat en bedoelt dat door tussenkomst van Mozes voor de Israëlieten, waardoor hij als het ware Gods hand tegenhield, toen zij rechtvaardig uitgestrekt was, om wraken te doen over het volk, na die hartelijke zonde in het maken van het gouden kalf. Och, wat was de Heere daarover vertoornd. Maar als wij mensen die nog het voorrecht hebben onder de prediking van vrije genade verkeren, onze gouden kalveren te maken en daar dag en nacht mee bezig zijn. Waar zijn we mee bezig, lieve mensen? Waar zijn we mee bezig? Met het eren van onze afgoden. Zeg niet, wat ben jij hard vanmiddag? Nee, nee. Het gaat over dat Gods maatheid wordt aangedaan. Alsof hij niet bestond. Hij wordt veracht als waar aan de kant gezet. Nee, het is de bedoeling dat de Heere en door zijn oude bondsvolk Israël en door ons vaderland en door de gelovigen geëerd, geprezen, erkend zou mogen worden. Opdat wij in die uitgangen van het hart tot de Heere onze blijdschap, onze liefde, onze lust zouden mogen ervaren. Want hoe goed is het onze God te prijzen. En hoe noodzakelijk is het om af te sterven dat oude verdorven bestaan. Kijk, en daarom die tekst die zegt, die muur die is getroffen en er moet toegemuurd worden. O, dat de vijand niet binnenkomt. Ik denk ook aan de geschiedenis even van Jehizkia, hoe dat die Syrische Ben-Hadad probeerde om hem te verleiden, maar Jesaja en Hizkia gingen samen op het gebed. En de Heere die zegt, ik zal Jeruzalem niet overgeven. Ze zullen die stad niet hebben. En toen heeft God ook bewezen dat hij het gebed van zijn kind, de profeet Jesaja, en van koning Hizkia verhoord heeft. Want ze zullen de stad niet hebben, zegt God. Dus dan kun je zien, die twee mannen, wat hebben die geworsteld over het behoud van de inwoners van Jeruzalem. En dan groot geliefden, lieve kinderen vanmiddag, hij nog een biddende moeder, een biddende vader mag hebben, dat er nog gezucht mag worden naar den hemel, om den Heere te mogen kennen, hè? De verborgen omgang met hem te mogen beoefenen, hem te mogen erkennen als God. We mogen zeggen met het oude volk, zeggen, wij willen het eerst aan de Heere vragen of het kan. Dat is dat afhankelijke leven, dat is niet dat gemakzuchtige, nee, maar dringend om Gods eer en om Gods toestemming verlegen te mogen zijn. En zo wil de Heere als het ware ons tekenen dat hij het tegen wil houden. Dat die muur niet verbroken zou worden. Waar hebben we iemand nodig? We lezen van die profeten die als het ware met loze kalk werken. En dat is ook weer een ernstige waarschuwing. Het woord van God moet recht verkondigd worden. Dood en leven, zonde en genade. Op welke weg zijn wij nu? En dat is altijd maar weer jezelf mogen onderzoeken in alles. Listige profeten waren die niet in die pressen wilden optreden. Gelijk de trouwe, dappere en wakkere soldaten. Die de wal, de muur hebben beschoten en openingen gemaakt. En als je dat verband leest, dat gedeelte, Ezechiël 22, geliefden, dan moet je zeggen, wat was het daar toch een arme boel. Wat was een verschrikkelijke zaak. En weet je wat zo erg is, ook in godsdienstig opzicht, als de volle waarheid niet verkondigd wordt. En men is zo toegeeflijk. Ik zou niet laten verleiden tot alles wat je wel eens hoort en ziet, maar de zonde kan toch absoluut geen plaats mogen hebben in ons hart en leven. En dat men zelfs spreekt over dat goed praten van abortus en van euthanasie en van de genderidentiteit, de veranderingen. Je voelt wel, gemeente, zoveel dingen meer. Dat moet gestraft worden. Dat kan niet anders, of het is verboden terrein. En we hebben die profeten die niet door de Heere geroepen en gezonden zijn. Die hebben het volk bedrogen. Met loze kalk gepleisterd. U zegt, oh ja? Nou, lees het maar in vers 28. Hare profeten nu pleisteren hen met loze kalk. Zien de ijdelheid en een leugen voorzeggende, zeggende, al zo zegt de Heere, Heere. En de Heere heeft niet gesproken. Het volk des lands pleegt enkel verdrukking en bedrijft enkel roverij. Ook onderdrukken zij de ellendige en de nooddruftige en de vreemdeling verdrukken zij zonder recht. En dan wordt het tenslotte toch ook weer naar een man gezocht, geliefden. Een man die al heel bijzonder was. Nu zegt de Heere in onze tekst, als je dus de goede achtergrond nu gezien hebt, en zoals ik dat zei in mijn punt, Gods klacht over Jeruzalems zonden. En dan gaat hij verder, een tweede, Gods zoeken in zijn genade naar een man. En wat zegt de Heere dan? Maar ik vond niemand. Ik herhaal nog eens de tekst. Ik zocht nu een man uit hen. En dat betekent, dat is onder hen. Die de muur mocht toemuren, met het rechte oordeel wil dat zeggen. En voor mijn aangezicht in de bres staan, voor het land, opdat ik het niet mocht verderven. Maar ik vond niemand. Dat is een uitspraak, mijn geliefden, om van te schrikken. We lezen namelijk bij diezelfde profeet Ezechiël, in het 9e hoofdstuk, in het 4e vers, dat gelukkig altijd onder de bevolking nog zielen waren die naar God zochten en die tot God uitriepen. Daar lees je namelijk dat sommigen waren die God zo zochten en schreiden om zijn toorn af te bidden wegens de gedane gruwelen in Jeruzalem. Weet je, in dat hoofdstuk, dan betekent dit, dat de Heere zegt, tekent een teken op de voorhoofden dergenen die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden daarvan gedaan worden. En met een voorrecht dat de Heere in al die afgelopen eeuwen toch voor zijn volk Israël en ook voor de zijnen onder de heidenen heeft willen zorgen. Er was altijd iemand, gemeente, die een voorbidder was. En dan denk ik dus ook aan Mozes, die in de bressen gestaan heeft. Als de Heere dan dreigt, ik zal dit volk wegdoen voor mijn aangezicht, dan heeft deze getrouwe man in zijn huis, Mozes, de vriend Gods, net als Abraham, ook de vriend Gods, gestaan, opdat het volk niet verdelgd zou mogen worden. Die was er. Er was een Abraham die stond daar, gemeente, te pleiten voor Sodom en Gomorra. Maar er werd er nog geen 10 gevonden. Toen ging de Heere weg. En ook Abraham zag om. En je ziet het. Hij zag het gebeuren. Alles ging in vlammen op. En zij bekeerden zich niet. Ik heb u daar straks even gewezen op Jeremia, de wenende en de biddende profeet. En zo proberen we nou maar weer ook te vergelijken met Jeremia 5. Maar zo iemand heb ik niet gevonden. Toen las ik bij een verklaarder, hiermee is geen voorbidder bedoeld die voor het schuldige volk om genade pleit. Deze was te Jeruzalem in de persoon van Jeremia wel aanwezig, maar de Heer heeft hem juist verboden van en voor Juda te bidden. Want de Heer zegt, bid niet meer voor deze zaak. Dan kan het zo erg zijn, geliefden, de zonde en de ongerechtigheden van het volk zodanig dat er geen plaats meer is voor een voorbidder. Bid niet meer voor dit volk. Dat is een ontzaglijke uitspraak. En ook in die zin, zegt de Heer, ik heb naastig gewacht. Ik heb zorgvuldig gezocht. Ik heb die man niet onder hen gevonden. En dan kom ik nader, Heer, tot het laatste gedachte. Dat die man er toch nog mag zijn, geliefden, in de persoon van onze Heer Jezus Christus. En daarom wil ik eerst met u zingen uit Psalm 106, het 4e en ook het 13e vers. Psalm 106, vers 4. Want dat moet eerst gekend worden, zullen we behoefte krijgen en verlangen naar de Verlosser. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij, en onze vaderen tevens, verzuimend alle trouw en plicht, vergramden God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. Toen dreigde God hen met den dood, en nimmer waren ze in die nood, zijn hoge duchte wraak ontweken, zo Mozes zijn verkoren held, zich niet bij God met ernstig smeken voor hen had in de bres gesteld. Het 4e en ook het 13e vers van Psalm 106. Thank you. deze middag het oordeel Gods vast besloten. Ik hoop dat u het wat begrepen heeft, ook deze oudtestamentische prediking onder Israël, de bedreigingen van Gods toorn, dan is het Gods klacht over Jeruzalems zonden. Dan ten tweede Gods zoeken in zijn genade naar een mens. Een man, maar ook in dat licht wat ik u net zeide, ook in de dagen van Jeremia, dat de Heer had gezegd, dat bid niet meer voor dit volk. Zo ver is het weg, geliefden. Maar toch wil de Heer ons een man zenden, opdat Sion niet verdorven zal worden. Dat ook met het oog op volgende week zondag beleven en wel zijn, 27 november, is het alweer de eerste adventszondag. En daarom kreeg ik deze woorden zo op mijn ziel gebonden. Die man die God zenden zal. Hij wordt als kind geboren. Wat Jesaja zegt, een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Heeft God ondanks zo'n verdorven wereld, zo'n verdorven bestaan, en dat ook zijn eigen volk hem zo dik was verlaat, toch nog een man willen zenden, geliefden. En dat mag toch ook het evangelie zijn, wat ook aan deze strenge prediking verbonden is. Maar God die zegt, dan zal ik een man zenden die mij dierbaar is. Het is zijn eigen, lieve, enige geboren zoon. En dat voor vijanden. Opdat vijanden tot vrienden en opdat goddelozen gerechtvaardigd zouden worden. Nee, het gaat niet over uitzichtloosheid. Maar het gaat over dat ons getekend wordt in die profeten. De zware zonde en de schuld die wij bij God gemaakt hebben. En dat wij geen eens een verlosser waardig zijn, echt niet. Zo diep bedorven dat de Heer dat zei tot Jeremia, houd maar op met bidden. Maar nou wil de Heer toch nog in deze eeuw waarin wij leven, toch uitdrukkelijk vermelden dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Die bekende woorden uit Johannes 3 vers 16. Er is waar, de Heere zag alom, gelijk in het begin zei vanmiddag. Maar ach, hij vond er geen, want alle ziel was trouwloos afgeweken. En het land, ook Nederland, is vol van stinkende gebreken. Niet eentje die het waardig is. Maar dan zie je nou weer zo'n voortreffelijke barmhartigheid in het hart van God de Vader. En ook het verlangen in het hart van God de Zoon. Om te zaligen wat rampzalig daar neer ligt. Want de Heere wil toch een volk hebben. Een Sion. Waarvan staat ook in Psalm 132. Doch Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij die het al beheert. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier vind ik in eeuwigheid mijn rust. Wie is die man, gemeente? Is hij niet die volkomen borg? Is hij niet die middelaar Gods en der mensen? Is hij niet die grote verlosser die de breuk wil helen? O, het is zo schadelijk als we maar voortleven onder de breuk en onder de zonde. En ach, houd aan in het gebed. Dat is Gods woord, hè? Houd aan in het gebed, tijdig en ontijdig. En dan moet je eerlijk bekennen onder tranen, Heer, ik ben die verlosser niet waardig. Maar hoe zou ik ooit u kunnen ontmoeten? En als die liefde in je hart is uitgestort, geliefden, dan kun je niet anders meer en dan wil je niet anders meer dan deze zeer beminnelijke Emmanuel. Want dat is hij, hoor. Om te, ja, armen om hem te heen slaan, te zeggen, omhelzen deze borgen zaligmaker, want hij is mijn gerechtigheid, mijn deel, mijn eeuwig goed, zegt Asaf. O gemeente, wat is het dan zoet en wat is het dan goed als God die man openbaart. Kijk eens, Saulus van Tarse was een ijverige fariseer. Maar toen de Heere zich aan hem ging openbaren, zijn naam werd geroepen, toen moest hij al zijn godsdienst loslaten. En toen heeft de Heer hem gemaakt tot een dienaar des woords. Saulus van Tarse kreeg een andere naam, Paulus de Kleine. En van die stonde aan predikte hij Christus. Begrijpt u, we mogen dit niet nalaten. Niet alleen in de adventszondagen, maar elke keer opnieuw. De drie stukken ellende, verlossing, dankbaarheid. En de twee wegen die er zijn. De weg naar de hemel, de smalle weg. Of de brede weg des verderfs. En daarom de profeten, ook de apostelen in het Nieuwe Testament, kregen de opdracht om de mensenkinderen te waarschuwen. Maar op wat voor wijze gebeurt dat? Dat is vanwege het kloppend, liefdevol vaderhart, die niet wil dat zijn kinderen in ongehoorzaamheid voor eeuwig zouden omkomen. Maar het is zijn pure verlangen om de zijnen zalig te maken, opdat ze in eeuwigheid met de engelen Gods hem zouden loven en prijzen. Want dat is het grote doel van onze God. Hoe kort is ons leven nog? Mochten wij dan haast maken met deze dingen? Gezien de teksten moeten we zeggen, het is een uitgesloten zaak voor mezelf. Ik zocht nu een man uit hen die de muur mocht toemuren, die de bressen mocht dichten, hè? En die voor mijn aangezicht in de bres staan voor het land, opdat ik het niet mocht verderven. Maar ik vond niemand. O gemeente, je hoort het, dat klagen uit Gods hart. Maar dan mag het ook het evangelie klinken. Ziet, hier ben ik, voor verlorenen, voor ellendigen, hoe de Heere zich zo wil openbaren. Ik zeg nogmaals, Saulus was een groot man. Groot verstand, een Godgeleerde, maar nog niet een van Godgeleerde. Van het onderscheid. En toen mocht hij Christus leren kennen. De Heer openbaarde, het is snel gegaan in een korte tijd. Maar toen mocht hij zijn meester, zijn dierbare Emmanuel, verkondigen onder de heidenen die hem niet kenden. En zo wil de Heer ook het werk in Israël zegenen. En zo mogen wij verheugd zijn dat ook meerdere Israëlieten, Messias, belijdende Joden, tot het geloof komen mogen. Opdat zij vanuit Israël met de gelovige heidenen samen als Gods volk zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Zich mogen verheugen in de God des heils. En zoals Jesaja zich mocht verheugen in dat kind van Bethlehem dat komen zou, in de Heere der Heerlijkheid, zoals Paulus hem noemt, mocht ook u zich verheugen in deze moeilijke en zware en moeilijke tijden in het bijzonder, dat hij het is die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Amen. De slotzang die is uit Psalm 36, daarvan het eerste vers. Het trots gedrag des bozen doet mij spreken in beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen. Wat er verder volgt in Psalm 36, het eerste vers. Ga thans heen en mag het zijn in vrede. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen.